Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, t zij laag van staat of hoog met eer bekroond, t zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Deze avond kunt u vinden in het Bijbelboek Handelingen, daarvan het 13e hoofdstuk en we lezen de versen 14 tot en met 26. Dus Handelingen 13 en daarvan de versen 14 tot en met 26.
En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoog op de dag des Sabbats zaten zij neder. Na het lezen der wet en der profeten zonden de oversten der synagoge tot hen, zeggende: Mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerde zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze, afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning, dewelke hij ook getuigenis gaf en zeide: Ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad dezes heeft God Israël naar de belofte verwekt, zaligmaker Jezus, als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de doop vervulde, zeide hij: Wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt naar mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij samen Gods heilig aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Laat ons samen bidden. Heere van hemel en van aarde, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons aan de avond van deze doordeweekse dag nog weer samen wilt brengen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis, waarvan zojuist al een gedeelte is voorgelezen en waar we al van hebben gehoord dat het een woord der zaligheid is. En o Heere, dat tekent ons tegelijk al de ontzaglijke diepte van onze val, dat wij blijkbaar woorden van zaligheid nodig hebben. En we zullen het straks horen ook vanuit uw woord, Heere, dat dat betekent dat wij in onszelf rampzalig zijn. En zo hebt u ons niet geschapen. En daar heeft u ons ook niet voor bedoeld. Want u hebt deze aarde geschapen en alles toebereid om het pronkje wil van uw schepping daarop een plaats te geven, die u met bewustheid zou dienen, loven en prijzen. Maar Heere, wij zijn van een top van eer in eeuwige verwoesting neergevallen. En dat zijn klanken waar we, althans de meeste onder ons ongetwijfeld, van jongs af aan mee vertrouwd zijn geworden. Maar zou u het eens beleving willen maken? Want anders kunnen we daar zo gemakkelijk overheen leven en nemen we het voor kennisgeving aan. Maar zullen die woorden der zaligheid ook geen enkel nut doen, omdat we niet beseffen hoe rampzalig we in onszelf zijn? En mogen we daarom eerbiedig van u vragen, Heer, of u, als dat nog niet gebeurd is, met uw geest ontdekkend in ons hart zou willen wonen en willen werken. En of u ons zou willen tonen wie wij geweest zijn en wie we geworden zijn, in het licht van de spiegel van uw heilige wet. Want daarvan zegt ons al oude leer en troostboek toch dat daaruit de kennis der ellende is. En o Heere, zou u dan maar zo willen doortrekken met uw geest, dat we het gaan leren dat we van de hoofdschedel tot de voetzool onrein zijn. Niet meer beantwoorden aan dat heerlijke scheppingsdoel. Niet meer beantwoorden aan uw heilige wet. En daarmee u op het hart trappen. U zo'n tekort doen. Want u bent het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Niet om wat u geeft, maar om wie u bent. En zou u die droefheid maar in ons hart willen werken als dat nog niet gebeurd is, Heere? Die droefheid naar u die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Zodat we u achterna gaan klagen, u niet meer missen kunnen. En moeten gaan inleven dat we u wel missen. En God te missen, Heere, dat is het ergste wat er in het leven is. Als die ontzaglijke breuk tussen ons en u ontdekt gaat worden. En hoe langer hoe meer duidelijk gaat worden door het werk van uw geest, dat we er zelf de schuldenaar van zijn. Maar wilt u ons dan ook maar zo ontdekken dat we er schuldenaar onder mogen worden, zodat we het ook gaan leren, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben? Is er nog een weg en is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En dan weten wij ook het antwoord uit de catechismus, en dat is zo'n Bijbels antwoord, Heere. Maar zo'n onmogelijke plek vanuit onszelf om er te komen, om u in uw recht te leren toevallen, om het met u eens te worden. Maar als u het doet, dan gaat het vanzelf. Want dat is altijd een daad van uw liefde. En er is toch geen beter plekje op de aarde dan dat plekje in te mogen nemen door genade, waar u het nooit meer verkeerd doet. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En wat wordt het daar een wonder, Heere, dat er woorden der zaligheid zijn. Dat er een weg en een middel is waar u van eeuwigheid al voor gezorgd hebt. Waar in de stilte van de eeuwigheid die vraag al gesteld is: hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en hen geven het gewenste land? Wie is het die met zijn hart borg worden? En waar u, o dierbare zaligmaker, zo gewillig en zo met de overgave van uw middelaars hart het hebt gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen. O Heere, zou het vanavond voor één werkelijk een woord der zaligheid mogen zijn, die misschien in de verlorenheid van het leven opgekomen is naar uw huis en geen weg en geen middel meer weet, die met alles aan een einde is gekomen, misschien wel van alles geprobeerd om het weer goed te krijgen vanuit de liefde van het hart, maar die het met de bloedvloeiende vrouw moet getuigen dat het veel eer erger is geworden. O Heere, zou u dan zelf willen trekken met koorden van liefde en aan de voeten van uw lieve zoon willen brengen, zoals u dat wilde doen met die bloedvloeiende vrouw, zoals u dat hebt willen doen met die melaatse die u aan de ene kant vrij mocht laten en u toch niet los kon laten. En dat die middelaar Gods en der mensen door uw lieve geest geopenbaard mag worden in ons hart. En o Heere, in die weg zullen die woorden der zaligheid hoe langer hoe meer waarde gaan krijgen. Want ook voor uw kinderen, Heere, is dat zo nodig, die woorden der zaligheid te horen. Ook na ontvangen genade. Wat kunnen ze zichzelf tegenvallen? Wat is er altijd weer dat eigen ik wat overal tussen kruipt? Dat vlees dat zich niet onderwerpt aan de wet Gods en het kan ook niet. O, zou u ze dan aan de ene kant, maar hoe langer hoe meer onder u willen verootmoedigen en vernederen. Maar zou u ook die woorden der zaligheid hoe langer hoe meer willen gaan ontsluiten. Zodat we ook gaan leren wat die zaligheid inhoudt. En wie de zaligmaker in zijn dierbare persoon is. Want dat is toch een volkomen zaligmaker. U hebt toch niet voor een halve zaligheid gezorgd, maar voor een volkomen zaligheid. En u bent toch een God van volkomen zaligheid. En uw lieve Zoon, als die middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus, Hij heeft niet alleen de zaligheid verdiend, maar Hij past ze ook toe. En Heere, zou u dan Hem maar hoe langer hoe meer voor het geloofsoog willen ontdekken, opdat we al meer en meer de schoonheid en de heerlijkheid en de dienenswaardigheid en de dierbaarheid en de gepastheid van die schoonste van alle mensenkinderen mogen gaan zien. Ja, en dat u het zelf ook door uw geest zou willen toepassen. En wat zou dat eeuwig groot zijn, Heere, als we ook met bewustheid voor eigen hart en leven mogen weten, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en heiligheid, van God geschonken uit louter genade. U kent die zielen, Heere, die daar zo naar uit kunnen zien, maar die maar geen armen hebben om hem aan te nemen en geen voeten hebben om tot hem uit te gaan, die wel heerlijkheid in uw Zoon hebben gezien, waar Hij gesproken heeft in het leven, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, waar Hij is gaan schitteren in zijn middelaars heerlijkheid, maar die daar zo om verlegen zijn, om hem nu ook daadwerkelijk te mijnen, zoals Thomas dat eens mocht doen, mijn Heere en mijn God. Heere, zou u ze zelf ook maar willen leiden in de weg die ze niet hebben geweten. En zou u ze zelf maar zo aan een einde willen brengen, dat ze ook daadwerkelijk het leven mogen verliezen om het te vinden buiten zichzelf, in Hem alleen, als diegene die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. En dat zijn bloed dan ook daadwerkelijk toegepast mag worden aan het hart, om nu ook te weten dat Hij de mijne is en ik de zijne. Heere, zou u dat willen uitwerken, ook onder onze jongeren? Er zijn er ook verschillende met ons opgekomen vanavond in uw huis. En wat is dat ook verblijdend als er jonge mensen mogen zijn. Heere, wilt u ze niet vergeten? En zou u uit genade ook in hun jonge harten willen wonen en willen werken met uw geest? Wilt u, waar u dat leven gewerkt hebt, het ook versterken? En mogen er zo ook onder onze jongeren nog zijn die u mogen vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. U weet ook waartoe we hier vanavond zijn samengekomen, een dienst die belegd is door het comité van de Gereformeerde Bijbelstichting. En mogen we dat werk ook hartelijk aan u bevelen. Ach Heere, u weet dat er veel op uw woord afkomt. En zeker ook in de tijd waarin wij leven, waarin het wel lijkt alsof alles in rep en roer is. Zou u ons alstublieft willen vasthouden bij de waarheid van uw woord. En doe ons zien, Heere, dat het aan de ene kant soms best een taalkloof is, zeker ook voor onze jonge mensen, maar dat dat niet het grootste probleem is. Dat het probleem veel dieper ligt. We hebben God op het hoogst misdaan. En Heere, als dat werkelijkheid gaat worden, dan heeft een vertaling het niet meer gedaan, maar dan hebben wij het gedaan. En zou u ons allemaal maar op dat plekje willen brengen, Heer, en willen geven dat bij al de aanslagen op uw woord de vorst der duisternis gescholden mag worden. En dat u ook het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting in alle facetten zou willen gedenken. En Heere, wilt u daartoe ook allen die daar werkzaam zijn gedenken. We dragen ook het bestuur hartelijk aan u op, die ook elke keer maar weer geroepen worden om leiding te geven, beslissingen te nemen. Heere, wilt u hen ook wijsheid schenken, het licht van uw geest. De wetenschappelijk medewerkers wilt u ze niet vergeten, en allen die ook in Leerdam mogen werken. We dragen ook het comité aan u op, hier ter plaatse. Wilt u hen ook gedenken, en zou u zo ook hun werk willen bekronen met uw zegen. Gedenk ons zo allen tezamen, Heere. U weet hoe we zijn opgekomen onder uw woord. Door de weekse avond kunnen we soms ook zo bezet zijn met alles wat ons wedervaren is, ook op een dag als deze. En we vragen u, zou u een ogenblik willen wegnemen, zodat uw woord zijn loop zou mogen vinden. En dat die woorden der zaligheid eens mogen inslaan in het hart, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. O Heere, en als we ons moeten waarnemen zo hard als een steen, dan getuigt u toch juist ook in dat woord dat u zelfs uit stenen Abrahams kinderen kunt verwekken. Zou u dat dan willen doen, Heere, tot roem van uw naam? Gedenkt u aan heel het kerkelijke leven? Wat ligt ook daar een schuld? Wat is er een verdeeldheid? Wat ligt de kerk ook verbrokkeld? O Heere, doe ons daar vanavond ook de smart van beleven. En zou u over kerkmuren heen nog getuigenis willen geven van uw eigen werk? En willen samenbrengen en samenbinden wat op grond van uw woord en op grond van de belijdenis ook werkelijk bij elkaar hoort. We dragen de herder en leraar van de gemeente hier ter plaatse ook hartelijk aan u op. Wilt u voor hem zorgen in het persoonlijke leven, maar ook in het ambtelijke leven. Bij alles wat ook op zijn schouders rust in deze grote gemeente. Wilt u hem ondersteunen en sterken ter linker en ter rechterzijde. En hem samen met zijn vrouw en gezin ook goed en nabij zijn. Gedenkt u in het bijzonder ook het geheel van de christelijke gereformeerde kerken. Heren, wat zijn daar ook diepe zorgen. En wij weten niet hoe het moet. Maar leert u ons dan maar voor elkaar te zuchten en te vragen. Of u als de koning van uw kerk nog alstublieft ten tijde van de avond bij ons zou willen blijven. Want de dag is gedaald. Gedenk in de toren nog des ontfermens, Heere. En zou u toch uit genade allen die willen staan op grond van uw woord en van de belijdenis ook in deze moeitevolle omstandigheden staande willen houden. En mogen er wegen en middelen gezocht worden om ook op een goede wijze met elkaar te mogen zien wat de weg is die u voorhoudt. Gedenkt u zo heel het kerkverband en heel het kerkelijke leven waar we dan ook een plekje van u hebben ontvangen. Zou u ook ons niet willen vergeten als we vanavond geroepen worden om hier uw woord uit te dragen? Ach Heere, zou u de bergen tot een vlak veld willen maken? Wilt u bewaren voor mensenvrees? En zou u willen vervullen met de vrezen van uw naam? Hoeft de bazuin geen onzuiver geluid voor te brengen? En zou u nog in ons midden willen zijn als een die dient? Heere, wij hebben het niet verdiend, maar mogen we vragen of u zou willen gedenken aan uw verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu samen gaan zingen uit Psalm 81 en daarvan vers 5, vers 11 en vers 15. Psalm 81, allereerst vers 5. Dit doet Jozef zaad aan Egypte denken. Het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. En ook het 15e. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, vers 5, 11 en 15. En u wordt nog meegedeeld dat straks bij de uitgang er één collecte is die bestemd is voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. Van harte bij u aanbevolen. We zingen nu Psalm 81, 5, 11 en 15. deze avond met de hulp des Heren gaan overdenken wat u vindt in Handelingen 13 en daarvan het 26e vers. Dus Handelingen 13 vers 26 is de tekst voor onze overdenking deze avond. En daar lezen wij Gods woord en de tekst voor vanavond als volgt. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. We schrijven onder deze woorden het woord der zaligheid in Antiochië. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van de Heilige Geest, op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de afzender van dat woord. In de tweede gedachte op de inhoud van dat woord. En in de derde gedachte op het adres van dat woord. Dus het woord der zaligheid in Antiochië. We letten op de afzender van dat woord, de inhoud van dat woord en het adres van dat woord. Geliefden, de woorden van onze overdenking vanavond brengen ons op de zendingsreis van de apostel Paulus, een eerste zendingsreis. En hij heeft inmiddels een moeilijke, een gevaarlijke tocht, is hij gegaan, van ongeveer 200 kilometer. En ze zijn aangekomen in de stad Antiochië. U moet dat niet verwarren met de plaats Antiochië, waaruit Barnabas en Paulus vertrokken zijn. Dat ligt in Syrië, net boven Israël. Maar de stad Antiochië, waar ze nu zijn aangekomen, daarvan kunnen we lezen dat het de landstreek Pisidië is. En dat maakt deel uit van de Romeinse provincie Galatië. Als Paulus dus later zijn brief aan de Galaten schrijft, dan moeten we daar dus ook al die gemeenten onder verstaan vanuit deze landstreek. Waaronder dus ook Antiochië. Het is die streek die wij tegenwoordig Turkije noemen, het huidige Turkije. Die eerste tijd in Antiochië is voor Paulus niet gemakkelijk geweest. Naar alle waarschijnlijkheid is Paulus behoorlijk ziek geweest toen hij daar aankwam. Als u de brief aan de Galaten leest, dan leest u in hoofdstuk 4 vers 13. En gij weet dat ik door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. Dus waarschijnlijk Paulus is ziek geweest. Hij is inmiddels toch weer een beetje opgeknapt. En het laat hem zich niet weer houden om vanwege de zwakheid van het lichaam dan toch uiteindelijk te gaan preken. De dag van de Sabbat, dan gaat Paulus inderdaad naar de synagoge, hoe zwak hij ook is. Paulus die wordt als het ware voortgedreven, voortgestuwd door de Heilige Geest met maar één begeerte. En dat is dat woord te mogen verkondigen. Woorden der zaligheid te mogen brengen. En zo is Paulus dat ook deze Sabbat gaan doen, in de kracht van de Heilige Geest. Eerst de Jood en ook de Griek, want dat was Paulus altijd gewend op zijn zendingsreizen, dat hij eerst naar de synagoge ging en vervolgens naar de heidenen. We kunnen onszelf afvragen natuurlijk vanavond, had Paulus niet beter even kunnen wachten? Wij zeggen dat nog wel eens even tegen elkaar, ga maar niet te snel aan het werk. Eerst goed uitzieken, straks word je nog zieker. Had Paulus dat ook beter niet kunnen doen, zodat hij met nog meer kracht en met nog meer overtuiging dat woord des Heren had kunnen brengen? Ja, dat willen godsknechten meestal ook wel. Met volle zakken een preekstoel op. En alles in de handen houden om zomaar het woord te brengen. Maar de Heren heeft Paulus geleerd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus die heeft zichzelf door genade niets mogen leren achten. Als hij Calvijn had gekend, was het waarschijnlijk ook zijn lijfspreuk geweest. Ik mogen verteerd worden, als ik maar nuttig ben. En met de weinige krachten die de apostel Paulus heeft, laat hij zich niet hinderen om naar die plaats te gaan waar het woord gebracht moet worden, al is hij naar zijn lichaam zwak. En het wonder is groot. De Heere gaat deze zieke, zwakke dienstknecht ook nog gebruiken, daar in de synagoge in Antiochië. Want in de dadelijkheid krijgt Paulus in zijn lichaam weer nieuwe krachten. En stuwt die Heilige Geesten voort om woorden der zaligheid te gaan brengen. Want als na goed gebruik in de synagoge de wet is gelezen en de profeten zijn gelezen, dan kunnen we lezen dat Paulus de gelegenheid krijgt om een woord der vertroosting te spreken. En de mensen daar in de synagoge die spreken hem ook aan als mannenbroeders. Je kunt dat lezen in vers 15. En dat laat wel zien dat de leiders van de synagoge Paulus en Barnabas werkelijk gezien hebben als mensen van hun geslacht. Ze moesten eens weten dat het gezanten waren van Christus wegen. Die het straks in alle helderheid gaan verkondigen. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dan hadden ze waarschijnlijk het woord niet gekregen. Had Paulus moeten zwijgen. Dan hadden ze met vijandschap misschien ook wel te maken gekregen. Maar de Heere die leidt de dingen zo in zijn voorzienige leiding, dat daar de gelegenheid ook komt dat Paulus daar die woorden spreken mag. En als Paulus dan dat woord mag gaan spreken, ja, dan moet hij het volk eerst manen om stil te zijn. In de kerken van onze traditie is het gelukkig vaak gebruikelijk dat wij voor de dienst eerbiedig zijn. Dat we stil zijn. We lezen het gedeelte misschien al een keer, jonge mensen, wat op het bord staat. En we laten onze gedachten eens gaan. Waar zou de dominee over preken? Welke lijnen zouden er getrokken worden? Je bekijkt de psalmen misschien eens even. En je bekijkt wat zou de lijn in de prediking zijn. En in stilte proberen we Gods aangezicht te zoeken. Of de Heere dat woord ook voor ons eigen hart wil gebruiken. Voor de harten van onze kinderen, ouders, kleinkinderen. Of niet. Zitten wij maar met elkaar te roezemoezen. En bereiden we ons eigenlijk helemaal niet voor op de heilige dienst des Heeren. Op de bediening der verzoening. Nou, in de synagoge is het in ieder geval erg onrustig. U moet weten, dat was ook een ontmoetingsplek voor de Joden. En als er dan even niets te doen was, dan gingen ze met elkaar spreken. En misschien juist nu wel, omdat ze van die vreemdelingen zien, waarvan ze ook niet weten wie het precies zijn. Maar die vreemdelingen, Paulus, Barnabas, het zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En ze mogen dan voor de leden van de synagoge daar in Antiochië vreemdelingen zijn. Maar ze hebben een woord Gods aan die mensen. Ze hebben woorden der zaligheid te spreken. En als Paulus dan een woord van vertroosting, en als u de kanttekeningen naleest, dan ziet u, je mag dat ook vertalen met vermaning, een woord van onderwijs, mag gaan spreken. Dan blijft hij ook niet zitten zoals een Joodse rabbi dat gewoonlijk deed. Nee, hij gaat staan. Waarom? Nou, omdat iedereen die woorden moet kunnen horen. Er mag er niet eentje zijn daar in de synagoge in Antiochië die ook maar enigszins zou zeggen, wat zegt die man eigenlijk? Want die woorden die hij te spreken heeft, die zijn van het allerhoogste belang. Die woorden gaan over eeuwig wel of eeuwig wee. Die woorden gaan over dood en leven, hel of hemel. En op dat snijvlak staat Paulus daar. En op dat snijvlak staat elke dienaar van het woord, als het woord gepredikt moet worden en mag worden. Niemand uitgezonderd daar in de synagoge in Antiochië moet dat woord der zaligheid kunnen horen. En zo begint Paulus inderdaad te spreken namens zijn zender inderdaad, want laten we daar allereerst maar een streepje onder gaan zetten. Er staat in onze tekst, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Achter Paulus, die daar het woord der zaligheid mag gaan brengen, is een zender. En voor we met elkaar gaan nadenken over wat de inhoud precies is geweest van wat Paulus daar gezegd heeft, is dat allereerst wel voornaam in onze eerste gedachte. Dat woord, dat is gezonden. Beseffen wij dat ook nog, geliefden? Dat het maar niet vanzelfsprekend is dat wij Gods woord hebben. Dat het ook niet vanzelfsprekend is dat wij dat woord van God hebben in onze eigen taal. En dan ook nog eens in een getrouwe overzetting vanuit de grondtalen. dat is een gezonden woord. Dat woord dat komt uit de eeuwigheid. Dat woord dat komt uit het liefdeshart van de Vader. Dat woord dat laat ons zien de onbegrijpelijke zondaarsliefde van de Heere. De Heere had zich namelijk niet bekend hoeven maken aan u, jou en mij. De Heere had geen onrecht gedaan als hij de grote onbekende was gebleven. In het paradijs hadden wij dat woord niet nodig. In het paradijs was de Heere ons vermaak, ons leven. Daar was dat volmaakte kinderleven. Maar we zijn van God afgevallen. Moedwillig, vrijwillig. De Heere de nek en de rug toegekeerd. En de Heere had geen onrecht gedaan, toch? Als hij de teugels op onze rug had geworpen. En een voleinding met ons had gemaakt. Maar dat heeft de Heere niet gedaan. Hij heeft onze woorden der zaligheid toevertrouwd. Dat woord dat is gezonden. Ik vind het altijd heel teer wat Guido de Bre in de Nederlandse geloofsbelijdenis schrijft. Als het gaat over, nou laten we het maar gewoon heel eenvoudig zeggen. Als het gaat over onze Bijbel. Dan zegt hij dat is het beste bewijs dat de Heere zorg draagt voor u en uw zaligheid. Beseffen wij dat wel? Onze Bijbel die voor u ligt, die u elke dag gebruikt, jullie toch ook hopelijk jonge mensen? Dat is het beste bewijs dat de Heere geen lust heeft in je dood, maar daarin dat je je zou bekeren en leven. De Heere draagt zorg voor u en voor uw zaligheid. Daar is uw Bijbeltje alleen al het bewijs van. En daarom dat woord, daar zit een zender achter. En niet minder achter de prediking van dat woord. Waarin dat woord mag worden uitgelegd. Waarin dat woord mag worden toegepast. En daarom het is een woord der zaligheid. En Paulus kan dan wel zwak zijn. Maar hij krijgt van zijn zender de kracht om die woorden der zaligheid dan ook daadwerkelijk te gaan spreken. En al mag Paulus dan niet zo'n begaafde prediker zijn geweest. Naar zijn tijd had zijn reden weinig voor te stellen. Voordracht en stijl en taal. Het was allemaal niet heel veel bij Paulus. Maar hij mag wel dat woord der zaligheid gaan brengen. Dat is gezonden. En u begrijpt, een gezondene, en ik heb dat net al eventjes aangehaald, die heeft een zender. En dat weet Paulus. Hoe de Heilige Geest hem en Barnabas heeft afgezonderd in dat andere Antiochië, om het woord Gods te gaan brengen waar de Heere wil. En het is de Heilige Geest die Paulus en Barnabas nu juist op dit plekje heeft gebracht. Dat is de Geest van Christus die Paulus voortstuwt, die het ook heeft getuigd. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. En dat betekent dus ook dat Paulus komt met een volmacht. Dat hij niet komt met zichzelf in zijn eigen naam, maar achter die prediking is het de Heere zelf die de mensen aanspreekt. En het is de Heere die wil dat die woorden der zaligheid op dat moment, onder die omstandigheden, in de synagogen in Antiochië klinken. Dat bepaalt Paulus niet, maar dat bepaalt de Heere. Misschien hebt u wel eens verwonderd achter in uw Bijbeltje gebladerd en is gekeken waar al die zendingsreizen zo allemaal naartoe leiden. En misschien hebt u voor uzelf wel eens gedacht, had Paulus niet veel beter van tevoren kunnen overdenken waar hij naartoe ging? Als je soms al die kronkelingen ziet, dan is het nou niet de meest logische route die hij gevolgd heeft. Had Paulus niet beter een planning kunnen maken, zouden wij vandaag de dag zeggen. Maar niets daarvan. Want Paulus die wordt gezonden. Het is de Heilige Geest die hem voortstuwt. En achter al die lijntjes die wij in onze Bijbel zien, en die stippellijntjes, daar ligt met eerbied gesproken niet anders achter dan het werk van de Heilige Geest. Hij leidt Paulus, hij leidt Barnabas op die zendingsreizen om het woord te spreken tot wie hij wil en wanneer hij wil. En dat is wat we nu noemen welbehagen. Dat doet de Heere naar het vrije van zijn welbehagen. En weet u wat het grootste wonder is? Mag ik het eens zo zeggen? Die stippellijntjes zijn ook in Barendrecht gekomen. Of waar u dan ook vandaan komt. En dat is dan wel niet door die hele bijzondere leiding die apostelen hebben genoten. Zij nemen een hele aparte plaats in de helsgeschiedenis. Dat mag duidelijk zijn. Maar ook nu, achter de verkondiging van het woord, staat een zender. Gods knechten komen als het recht ligt niet met zichzelf. Maar die mogen schuilen achter het woord. En daarmee verkondigen ze ons. Alzo zegt de Heere, Heere. U zo het woord al wel eens gehoord? Dat de dominee wegviel of dat een ouderling die een preek las wegviel. En dat u voelde, dit is de levende stem van de Heere. Dit is de Heere zelf die mij door middel van zijn knecht aanspreekt. Wat dacht u, zou er niet al heel veel gewonnen zijn? Als wij dat ook veel meer beseffen. Dat het van zondag tot zondag niet gewoon is dat daar een mannetje uit het stof verrezen, zoals Calvijn dat zegt, op de kansel staat. Dat we van zondag tot zondag onder het woord mogen komen of thuis mogen meeluisteren. Dat is omdat er woorden tot zaligheid gezonden worden. Als u leert zien dat achter die nietige mensenkinderen die een kansel beklimmen, een God staat die niet je verderf, maar je behoud op het oog heeft. Zou ons dat niet heel erg bewaren? Om een bepaalde dominee misschien op een voetstuk te zetten. Zou ons dat ook niet bewaren om soms zomaar ongezouten kritiek te laten horen? Ik wil natuurlijk niet zeggen dat een dominee in die zin zo hoog verheven is dat je nooit eens wat mag zeggen. Alsof die onfeilbaar is, zeker niet. Maar bent u zo'n Aquila? Bent u zo'n Priscilla? Neemt u ze wel eens in huis om de weg Gods bescheidelijker uit te leggen? Is dat de liefde van Christus die ook dringen mag? En gaan we zo met elkaar om in het diepe besef? Dit zijn knechten van de Allerhoogste God. In die zin hebben de reformatoren op grond van het woord altijd een hele hoge, iets heel hoogs in het ambt gezien. Een hele hoge ambtsvisie. En dat mogen we in onze tijd ook wel benadrukken, toch? Niet omdat dat bijzondere mensen zijn, maar ze hebben wel een bijzondere God. En ze komen met een bijzondere zending. Alzo zegt de Heere, Heere. Ja, wat zegt de Heere dan? Dit. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En juist als dat woord zo gezonden is, dan is dat het zichtbare bewijs welk een gewillige zaligmaker is. Die geen lust heeft in de ondergang van mensenkinderen, maar die hun behoud zoekt. En dat is dan inderdaad ook tegelijkertijd de diepe inhoud van dat woord. En dat brengt ons gelijk bij de tweede gedachte, als we gaan letten op de inhoud van dat woord. Want dat is inderdaad de inhoud. Het zijn namelijk woorden deze zaligheid. Dat wil zeggen, dat is een woord van redding. Dat is een woord van behoud, van heil. Weet u wat dat betekent? Dat u, jij en ik dat blijkbaar nodig hebben. Weet u wat dat betekent als er woorden deze zaligheid aan ons gericht worden? Dat wij van nature blijkbaar rampzalig zijn. Van nature zijn we in levensgevaar. Onderworpen aan de drievoudige dood. En als de Heer het niet verhoedt op weg en reis naar onze eeuwige ondergang. En daarom, u hebt redding nodig. Jij hebt zaligheid nodig en ik met u. We hoeven elkaar toch vanavond niet uit te leggen hoe dat allemaal komt. De meesten van ons die zullen daar vanaf hun kindse dagen mee opgevoed zijn. Hoe goed we geschapen zijn, hoe diep we gevallen zijn. Dat we van een top van eer in eeuwige verwoesting zijn neergeraakt. En dat we niet alleen verloren gaan, maar dat wij al verloren liggen. Dat is toch de boodschap die u elke zondag maar weer hoort. Hoe groot uw zonde en ellende is onder anderen. Hoe verloren het ligt in je leven. Wij zeggen, ja dominee, dat weten we eigenlijk wel. En als het over die dingen gaat, ja dan is dat eigenlijk altijd hetzelfde. En misschien zijn er vanavond wel jongeren die zeggen, daar gaat het in de kerk altijd over. Hoe slecht we zijn en hoe ellendig we eraan toe zijn. Moet dat nou elke keer? Ja, dat moet inderdaad elke keer. Dat moet de volle nadruk krijgen. Want het gaat inderdaad om woorden der zaligheid. En blijkbaar is het nodig om keer op keer op keer dat aan onze harten te leggen. Dat het niet goed komt met u en met jou en met mij, buiten God en zonder Christus. Dat je niet sterven kunt zoals je geboren bent. En dat wij blijkbaar zo afgestompt zijn voor die woorden der zaligheid, dat we het elke zondag en door de week weer nodig hebben om daarop gewezen te worden. Dat je in levensgevaar bent, dat de dood ieder uur wenkt. En dat de eeuwigheid zo lang is, zo alles beslissend is. Dat moet aan uw hart gelegd worden. En ik wenste wel, geliefden, dat ik het aan uw hart kon leggen. Ik wenste wel dat je dat vanavond eens zou horen zoals je het nog nooit gehoord hebt. Als je nog onbekeerd bent, hoe rampzalig je bent. Hoe je van nature in levensgevaar verkeert. En dat het elk ogenblik eeuwigheid kan worden. En sterven is God ontmoeten. En hoe moet dat toch? Als je nog buiten God en zonder Christus over de aarde gaat. Komt dat toch, geliefden? Dat wij die boodschap week in week uit kunnen horen. Dat wij week in week uit ook die woorden der zaligheid kunnen horen. En dat wij er van nature zo gemakkelijk dezelfde onder kunnen blijven. Hoe komt dat, dat jij misschien moet zeggen, dominee, als het erop aankomt, ik ga meestal de kerk net zo uit als dat ik erin ben gekomen. Hoe komt dat? Dat wij zo makkelijk naar zulke preken kunnen luisteren, maar zo makkelijk ook er onbekeerd en onverzoend onder kunnen blijven. Zou dat misschien hiermee te maken hebben, geliefden? Dat wij er helemaal niet van doordrongen zijn, dat dit woorden der zaligheid zijn die tot u gericht zijn. Dat we daar ten diepste eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten, omdat de inhoud daarvan niet past bij wie je zelf bent. Omdat je helemaal geen verloren zondaar bent. Omdat je zo gemakkelijk buiten God kunt leven. Omdat je helemaal geen zaligmaker nodig hebt. Waarom komen wij eigenlijk naar de kerk? Waarom leest u eigenlijk in uw Bijbel? Waarom draagt u het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting een warm hart toe? Als dat alleen maar vorm is waar het wezen aan ontbreekt. Als dat niet is om woorden der zaligheid te horen en woorden deze zaligheid te horen. Dan bent u rampzalig. Dan onderscheidt u in dat opzicht helemaal niets van een mens die zich uitleeft in de zonde. Al wordt u voor de uitleving bewaard. Dan hebt u vanavond, mag ik het eens zo zeggen, een levensgroot probleem. Want u hebt een openstaande schuld, een eisend recht en een vertorend God. En het zwaard van Gods gerechtigheid hangt te blinken boven uw hoofd. Beseffen wij dat wel, geliefden? Maar zie nu eens de wijsheid en de goedheid en de liefde van de Heere. Dat Hij keer op keer op keer daartegenover woorden der zaligheid laat horen. Daar kun je toch over verwonderen, of niet? Dat de Heere maar niet moe wordt bij alles wat Hij van ons hoort en bij alles wat Hij van ons ziet en bij alles wat Hij van ons merkt. om ons elke keer daar maar weer op te wijzen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is een knechten nog stuurt, die je eerlijk behandelen en die het proberen aan je hart te leggen, dat je bekeerd moet worden, maar dat je ook bekeerd kunt worden. Dat er woorden der zaligheid klinken en dat de zaligheid te verkrijgen is, te midden van je rampzaligheid en te midden van je verlorenheid. Je daar hadden ze ook over mogen verwonderen. Dat de Heer je zo achterna wandelt. En elke keer maar weer op de deur van je hart klopt. En zegt, doe mij open, doe mij open. Is dat geen onderwijzend woord? Als de Heer dat zo ook vanavond weer in ons midden laat verkondigen. Kijk, en zo mag Paulus daar ook woorden deze zaligheid verkondigen. Heel eenvoudig. Zwak in zijn lichaam, maar wel onder de krachtige bediening van de Heilige Geest. En wat gaat Paulus dan als eerste doen als hij daar zo het woord krijgt in de synagoge in Antiochië? Nou, dan gaat hij eerst proberen al de vooroordelen die die mensen kunnen hebben tegen die woorden, deze zaligheid, proberen weg te nemen. Zodat er als het ware voedingsbodem komt voor die woorden der zaligheid. Want kijk maar eens even hoe die ze aanspreekt. Vers 16 lezen we dat. Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. Dus hij richt zich dus in het bijzonder tot de Joden in de synagoge in Antiochië. Maar ook tot diegenen die vanuit het heidendom zich tot het Jodendom hadden bekeerd. Die zich aangetrokken voelden tot de God van de Joden, van Israël. En in het boek Handelingen worden zulke mensen altijd mensen genoemd die God vrezen. Dat zijn dus mensen die uit de wereld, uit het heidendom zijn gekomen, een hele verandering hebben meegemaakt en nu helemaal meedoen in de godsdienst zoals de Joden dat beleefden, in hun Joodse leefwijzen. Gij Israëlitische mannen, ja, dat zijn ze. En daar zijn ze ook trots op. Zij zijn het nageslacht van Abraham. Zij zijn het uitverkoren volk van God. Met hen heeft de Heere hele bijzondere bemoeienissen gehad. Zij komen voort uit Abraham, uit Isaac, uit Jacob. Daar zijn ze echt trots op. En daar begint Paulus dan ook mee. Gij Israëlitische mannen. En u begrijpt, we kunnen alles niet uitvoerig langsgaan, dat zou te ver voeren. Maar zo enkele hoofdmomenten uit die eerste preek van Paulus in de synagoge in Antiochië. Die hoofdmomenten zou je eigenlijk kunnen samenvatten met de grote daden Gods onder het volk in de geschiedenis van het volk van Israël. Want dan gaat Paulus inderdaad beginnen met hoe de Heere dat volk verlost heeft uit de Egyptische slavendienst. Dan gaat hij ze aantonen hoe de Heere dat volk geleid heeft door de woestijn. En hoe hij dat volk trouwelijk geleid heeft. Met al hun mopperen en met al hun murmureren. Hij gaat ze tonen hoe de Heere dat volk uiteindelijk in Kanaan heeft gebracht. Hoe hij 7 volkeren voor hen heeft uitgeroeid. Hij heeft ze gebracht in het beloofde land. En daar in het beloofde land heeft hij ze ook niet aan hun lot overgelaten. Dan gaf hij leiders. Paulus die wijst ze erop dat ze de richters hebben ontvangen. En elke keer weer als het volk het verzondigd had en ze begonnen te roepen tot de Heere als ze overheerst werden door de vijanden, dan gaf de Heere weer zo'n richter. En die zorgde er in de kracht des Heeren voor dat de vijanden verdreven werden. Nou, denkt u eens even aan Gideon. Denkt u eens even aan Simson. De Heere heeft het volk een koning gegeven, eerst Saul, daarna David, de man naar Gods hart. Die koning die de oorlogen des Heeren heeft gevoerd, die de vijanden verdreven heeft, zodat er onder Salomo een vredesheerschappij kon zijn. Er was een tijd van rust onder het volk. En elke keer is het eigenlijk weer hetzelfde. De boodschap van zaligheid, de boodschap van redding in heel die geschiedenis, die als een gouden draad te herkennen is door alle eeuwen heen. En als het dan over koning David gaat, ja, de rechte Israëliet, die krijgt dan heimwee in zijn hart. Want daar verlangen ze inderdaad naar. Dat de Heere die tijd gaat herstellen. Dat de Messias uit dat nageslacht van David geboren zal worden. En dat er zo weer een heerschappij zal zijn waarin de Heere zijn heerlijkheid zal tonen. En waarin zij vrijgemaakt zullen zijn opnieuw van al die vijanden. Kijk, en Paulus komt steeds dichter bij zijn doel. Want dan schroomt Paulus niet om de lijn te gaan leggen van David naar de beloofde Davids zoon. Die al gekomen is, de Heer Jezus Christus. En dan laat hij zien, David was niet het eindpunt. Maar dan klinkt daar de naam voor het eerst van de Verlosser. Van wie Johannes de Doper de voorloper was, de wegbereider. Die van zichzelf heeft afgewezen en het heeft gezegd, ik ben de Christus niet. En dan gaat Paulus het ze voorhouden, die beloofde verlosser is gekomen. Zoals hij door heel de geschiedenis heen zaligheid heeft gegeven, redding, behoud van de vijanden. Zo heeft hij dat volmaakt gedaan, uit grondeloze barmhartigheid, uit eeuwige liefde, toen de Heer Jezus Christus op aarde is gekomen. Kijk, dat is de diepe inhoud van die woorden, deze zaligheid. Die woorden van zaligheid, die komen bij God vandaan. Die komen uit de eeuwigheid en die wijzen niemand anders aan voor de zaligheid en voor de redding dan Jezus Christus alleen. En weet u wat Paulus dan gaat doen in zijn preek? Dan gaat hij al de helsfeiten na. Wat God gedaan heeft in de zending van zijn enige geboren zoon. Hoe de vijanden de belofte van het Oude Testament vervuld hebben. Dat de Christus lijden moest. En dat hij de dood moest ingaan. Hoe hij in het graf is gelegd. Maar ook hoe God hem uit de doden heeft opgewekt. Hoe hij daarna verschenen is aan zijn discipelen. En Paulus, dat was om zo te zeggen een schriftuurlijk bevindelijke prediker. En hij gaat het aantonen uit de schriften. Psalm 2, Jesaja 55, Psalm 16, hij noemt het allemaal. En dan komt de slag, vers 38. Dat door deze u verkondigd wordt, vergeving der zonden. Nou, dat is een schokeffect geweest in de synagoge in Antiochië. Want daar denken zij heel anders over. Zij hebben hele andere gedachten bij deze Jezus. Dat vinden zij een godslasteraar. Dat is een misleider geweest. En al die leugenpraat over zijn opstanding, daar hebben ze tot nog toe niets van geloofd. En dan gaat Paulus ze in de klem brengen en hij zegt het, vers 38, de tijd van onwetendheid, mannenbroeders, is voorbij. Zo zij u dan bekend. En zo is hij ook begonnen in vers 16. Hoort toe. Al die vooroordelen die jullie hebben over deze Jezus, ze moeten de dood in. Want God heeft voor een verlosser gezorgd in de zending van zijn eigen zoon. De beloften aan onze vaderen gedaan, die zijn in hem vervuld. Hij is de beloofde Messias. En nu is er geen zaligheid, geen redding, geen behoud buiten hem. Het zijn de woorden, deze zaligheid. Ja, dat zegt Paulus heel nadrukkelijk. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. De vinger van Paulus gaat maar één kant op. Deze zaligheid. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is exclusief, met uitsluiting van alles van de mens. Mannen kunnen zich wel beroemen op het feit dat ze het verbondsvolk zijn. Ze kunnen zich er wel op beroemen dat zij het uitverkoren volk zijn. En ze kunnen hun rituele reinigingen wel voortzetten. En ze kunnen hun offerdienst wel voortzetten. En ze kunnen wel denken dat zij rein zijn in eigen oog. En dat ze straks zullen ingaan en erven koninkrijken met hun vrome wetswerken. Maar ze hebben het mis. Deze zaligheid en geen enkele andere zaligheid buiten deze Jezus zullen ze nooit zaligheid ontvangen. Hoe ze er zelf ook over denken. Maar dan zullen ze eeuwig rampzalig zijn. Dat vooroordeel over deze Jezus, die moet worden weggenomen. En dan komt Paulus bij het slotpunt van zijn preek. Als hij zegt in vers 38 en 39... dat het deze is door welke hun vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waardoor zij niet konden gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. En nogmaals, wat moet dat ingeslagen zijn bij die Joden daar in Antiochië? Want ze hebben zojuist de wet gelezen. Ze hebben zojuist de profeten horen voorlezen. Ze hebben die woorden van redding en van zaligheid nog maar net gehoord. Maar ze verstaan het niet. Ze hebben het niet door, want het gaat daarin over het geloof in de beloofde Messias die gezonden is door de Vader. En zij zijn nog altijd bezig met hun vrome plichtsbetrachtingen. Zij zijn nog altijd bezig met hun rituele reinigingen. Zij hebben zo hun eigen gedachten over zalig worden. En dan nu ineens deze radicaal andere boodschap. Ja, zij horen het voor het eerst, geliefden. Maar hoe vaak hebt u het al gehoord? En jij en ik. Daar in Antiochië kun je nog begrijpen dat dat even een ontzettende schok is geweest. Een hele godsdienstige wereldje stort in één keer helemaal in. Hun gedachten over zalig worden. Ze worden in één keer de grond ingeboord. Door twee vreemdelingen die zo voor het eerst in hun midden zijn. Maar hoe is dat met u? En hoe is het met jou? En hoe is het met mij? Want wij kennen dit woord als geen ander. Zondag aan zondag wordt dit u verkondigd. Dat er alleen zaligheid is buiten uzelf. In de Heer Jezus Christus alleen. En heeft dat nou al waarde voor je gekregen, geliefden? Of moet ook van ons gelden, u bent horende, doof en ziende, blind. U hebt het woord. U wilt ook zomaar niet een vertaling. Maar heb je daar in het woord deze zaligheid al gehoord? Is dat al het woord waarin je onderwijs krijgt, vermaand wordt om het leven buiten jezelf in Jezus Christus alleen te zoeken? Ben je net als de mensen in Antiochië, die maar bezig zijn om met hun vrome wetswerken God aan hun kant te krijgen en van alles aan doen om zalig te worden? Maar van deze Jezus niks willen weten. Zou dat niet het grote levensgevaar zijn? Zoals wij hier met elkaar zitten en zoals wij hier met elkaar staan. Dat u zegt, nou, ik wil wel een betrouwbare vertaling van de Bijbel. En terecht. Dat u zegt, dominee, hoe het er allemaal uit gaat zien in de kerk en in de wereld, ik weet het niet, maar volgens mij komt het niet goed. En je kunt je zorgen hebben en terecht. En je kunt strijden voor de waarheid en voor de zuiverheid van de vertaling. Maar als die woorden deze zaligheid langs je heen gaan, dan bent u even rampzalig. Dan lig je vanavond even verloren. En als de Heer het niet genadig verroet, hij is straks voor eeuwig verloren. Met al onze godsdienst. Wat hebben wij een vooroordelen? Wat hebben wij ons gepantserd in onze gezindte tegen deze woorden der zaligheid? En dat zorgt ervoor dat wij dezelfde kunnen blijven. Wij weten zoveel van het woord, dat we allerlei godsdienstige motieven kunnen aanhalen om eerlijk onbekeerd te zijn. Het gaat in dat woord en in de prediking wel over de zaligheid. En u zegt, ja, maar dominee, zal zomaar niet gaan, hoor. Dat is een nauwe weg. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En u slaapt er geen minuut minder om. Of u zegt, ja, maar dominee, ik kan toch niet zeggen dat ik een vreemdeling van genade ben. De Heer heeft echt wel eens tegen mij gesproken. En er zijn wel eens wonderlijke uitreddingen geweest. En ik word soms door het woord echt wel aangesproken. En er zijn toch bijzondere dingen in mijn leven gebeurd. Ook in Gods voorzienige leiding. Het is allemaal groot. Maar bij de grens tussen leven en dood moet je allemaal achterlaten. Dan geldt er maar één ding. Is er bloed aan de deurposten van je hart? Zijn de woorden deze zaligheid werkelijkheid geworden in je leven? In de persoon en in het werk van de Heer Jezus Christus. Het is geen spelletje, geliefden, ons leven. Maar we zijn op weg en reis naar de grote godsontmoeting. Je kunt je leven nooit meer overdoen. En we hebben allerlei godsdienstige manieren om de Heere uit handen te blijven. En we hebben allerlei godsdienstige manieren om onze eigen gerechtigheid te handhaven. En het kan zo eerlijk klinken. Maar als de Heere er door zijn geest ontdekkend licht over geeft, ga je zien, het is niet anders dan blakende vijandschap. Niet anders dan vooroordelen die ik heb tegen die gezalfde koning, de Heer Jezus Christus. En we houden alles van ons af. En daarom de vraag. Heeft u, heb jij, heb ik, door genade ook al eens één kant op mogen leren zien? Heeft de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus waarde voor je gekregen? Ben je aan je vooroordelen gestorven? En met al je wetswerken. En misschien kwam het wel uit de liefde voort. Daar zeg ik geen kwaad woord over. Maar dat de Heer je nou eens aan het einde van de weg heeft gebracht. De Heer het ging getuigen in je leven. Goed doet geen nut. Ten dagen der verbolgenheid. Maar de gerechtigheid alleen redt van de dood. Zijn de woorden deze zaligheid al wel eens zo dierbaar geworden. In de verlorenheid van je leven. Dat je het niet meer kon doen met een tekstje en een versje. Dat je het niet meer kon doen met een uitredding of met bijzondere bemoeienissen. Maar dat je de persoon van de middelaar hebt leren nodig krijgen. En dat er geen andere weg meer overbleef dan met die bloedvloeiende vrouw je aan zijn voeten neerwerpen. Geen andere weg meer overbleef dan met de melaatse dwars door alles heen breken en het zeggen. Indien gij het wilt, gij kunt mij reinigen. Hebt u in de verlorenheid van uw leven die woorden, deze zaligheid, al eens gehoord? Dat zou een wonder zijn, toch? Als daar in ons leven een heilige verliefdheid is gekomen op de Heer Jezus Christus. Want hoe denkt u anders zalig te worden? Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, die is een dief en een moordenaar. Daar loopt het over in uw, jou en mijn leven. Weet God ervan af. En laten we vanavond ook maar eerlijk zeggen. Zeg dat nou niet te snel. Want de mens heeft wat om vast te houden. En de mens doet er wat aan om God uit handen te blijven. Maar dit is werkelijk evangelie voor een in zichzelf verlorene. Dit is evangelie voor een mens die met alles van zichzelf vastloopt. Die woorden deze zaligheid, die gaan spreken in de verlorenheid van mijn leven. Het leven van diegenen die zich niet meer kunnen beroemen op hun plichtsbetrachtingen en op hun toestandjes en noemt het allemaal maar op. Maar die hebben woorden deze zaligheid nodig. Nou, wat is nou een woord? Een woord, dat is een uitdrukking van de gedachten die ik heb. Nou, en zo moet u dat hier ook opvatten. Aan een woord gaat een gedachte vooraf. En zo is het hier ook. Als die woorden der zaligheid klinken, dan hoort u in de woorden deze zaligheid niet anders dan de eeuwige liefdesgedachte van de Vader. En wat zijn die gedachten dan geweest? Wat is er dan van eeuwigheid in het hart van de Vader geweest? Wat wordt er dan van hem geopenbaard in die woorden der zaligheid? Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon door de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat de Vader dat nu van eeuwigheid heeft uitgedacht, geliefden, dat is toch niet in te denken. Dat de Vader van eeuwigheid voor zulke tegenstrevers, voor zulke wederhorig kroost, al gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. En daar in de eeuwigheid al geklonken heeft, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en hen geven het gewenste land. Waar hij zijn lieve zoon bereid heeft gevonden. En die daar in die onderhandelingen in de eeuwigheid het al heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. En hij is gekomen. Waarom? Om de eer van zijn Vader te gaan herstellen. Om al die heilige deugden van zijn Vader te gaan verheerlijken. Om een gehoorzaamheid aan te brengen die u nooit meer aan kunt brengen. Volkomen te leven naar de heilige wet van zijn Vader. Hij kon het getuigen. Wie overtuigt mij van zonde? Zo ook het leven te verwerven tot in alle eeuwigheid. Hij is gekomen om de straf te dragen voor al de zijnen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat voor wederhorigen. Weet dat geen woorden der zaligheid? En volk des Heren vanavond, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Hoe je jezelf er ook misschien weer uitgezondigd hebt. Hoe je jezelf misschien ook weer waarneemt. Maar dit is een volkomen zaligmaker. Die de zaligheid verworven heeft. Maar de zaligheid ook volkomen toepast. En dan moet u zichzelf misschien aanklagen. Maar nu heeft u juist op zo'n volk gerekend. Dat zichzelf bij het leven niet kan houden. Op zo'n volk gerekend, waarvan hij wel wist, ze kunnen de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Op zo'n volk, dat ook de smet van de zonde zo moet inleven. En het met Paulus moet zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar hoor Paulus dan eens roemen in die woorden deze zaligheid. Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Welke woorden deze zaligheid zijn dat? Dat de Vader nu een volle genoegdoening heeft gevonden in de middelaarsarbeid van zijn lieve zoon. Die dood geweest is, die leeft tot in alle eeuwigheid, die de bloedprijs heeft meegenomen in de hemel en daar nu voor het aangezicht van zijn Vader, als die grote voorbidder, biddend pleit en pleitend bidt voor overtreders. Dat zijn woorden deze zaligheid, in het midden van mijn rampzaligheid. Kijk, en daarom zendt de Heere nog altijd verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dat deze boodschap zijn voortgang zou vinden en we ons heil en ons hoogst geluk zouden gaan leren beschouwen in Sions vorst en koning. We gaan er eerst nog samen van zingen. uit Psalm 2 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 2, vers 6, vreest zeer een macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En ook het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7. In Antiochië, we hebben gezien de afzender van dat woord, de inhoud van dat woord. Onze laatste gedachte nog, het adres van dat woord. Want aan wie zijn die woorden gericht? Het staat er, tot u, is het woord deze zaligheid gezonden. Dan gaat het dus over die kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen. En die worden allemaal met deze zaligheid geconfronteerd. En niet één daar in de synagoge in Antiochië wordt uitgesloten van die boodschap. Of ze nu echt bij dat volk horen of dat ze met die Joden meeleven, niet één. Wat zijn dat voor mensen? Nou, we hebben het net al een klein beetje getekend. Dat zijn mensen die hebben zich van Christus afgekeerd. Die hebben zulke vooroordelen over hem. Die hebben zulke eigen gedachten over hem. Dat zijn mensen die ontzettend godsdienstig zijn, maar de zaligheid heel ergens anders zoeken. Dat zijn mensen die hebben echt wel een verandering meegemaakt. Maar ze kennen Jezus niet. Dat zijn mensen die keer op keer het waarmaken. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En hoe vaak is dat ook al niet geweest in de geschiedenis van het volk. Dat hardnekkige. Dat eigen wegen verkiezen. Dat ontzettende ongeloof. En juist aan hen worden die woorden deze zaligheid gezonden. Wat een wonder, vindt u niet? Dat de Heere geen afscheid van hen genomen heeft. Dat de Heere niet een punt heeft gezet, maar dat hij ze achterna wandelt met die volheid van zaligheid in hem. Voelt u vanavond die opzoekende zondaarsliefde? Ze mogen het allemaal horen daar in Antiochië. Dat de Heere er geen belang bij heeft. Dat ze verloren gaan. En al verwerpen ze hem elke keer in het ongeloof. En al hebben ze nog zulke verkeerde gedachten. En al stijven ze zich daarin. Maar de Heere doet er met eerbied gesproken alles aan om ze wakker te schudden. En ze laten zien wat tot hun eeuwige vrede dient. De Heere doet ook vanavond niet anders, geliefde. Niet anders dan dat. Want feitelijk zijn we niet anders dan die mensen daar in Antiochië. Dodelijk gerust. En we sussen onszelf een beetje in slaap met wat vormen en met wat godsdienst. En dat terwijl je ziel op het spel staat. En dat terwijl God aan je tekort komt. En hoe vaak hebben wij dat al niet gehoord, dat er een weg is en dat er een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Maar is hij nu ook al gaan schitteren in je leven? Misschien wel van ver, vanuit zijn woord. Of kun je het nog met je eigen zaligheid stellen? Hoe vaak hebt u deze boodschap al naast u neergelegd? Hoe lang ben je al onbekeerd? Hoe lang trap je deze Heere al op zijn liefdeshart? De Heere wil het je vanavond door de bediening van het woord, en kon het zijn onder de krachtige bediening van de Heilige Geest, laten zien dat het hem niet om het even is. Of je nu geloof hecht aan dat woord of niet. En ook deze avond is er weer het zichtbare bewijs van dat hij echt geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar dat hij zich bekeren en leven. En de Heere meent het, geliefde. Want tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Hoe lang je dat woord ook al naast je neerlegt. Hoe lang je misschien ook al je eigen wegen gaat. Hoe lang je misschien ook al zelf je zaligheid aan het uitstippelen bent. Maar tot u is het woord deze zaligheid gezonden. En dan zoekt de Heere vanavond niet naar een voorwaarde in u. Maar dan geldt vanavond dat dit woord ruim en vrij verkondigd mag worden. Wie u ook bent en wat je ook op je kerfstok hebt en wat je gedachten ook allemaal zijn. Maar het is zoals onze Dordtse vaderen zeggen. dat hij u in de belofte van het evangelie wordt aangeboden met bevel van geloof en bekering. En daartoe laat de Heer zijn woord ook vanavond weer uitgaan. Dat vuile zondaren gereinigd kunnen worden. Dat hardnekkige zondaren verbrijzeld kunnen worden. Dat verloren zondaren gezaligd kunnen worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan weet Paulus wel, dat u God niet aangenaam kunt maken, kunt zijn. Als Paulus daar vergeving der zonde preekt, dan stapt hij dus echt niet over de schuld heen, dat mag duidelijk zijn. Dan gaat hij er niet over discussiëren dat die mensen zonde hebben. Want hij weet dat ze het zijn. Maar daarom is deze boodschap juist zo gepast in de verlorenheid van hun leven. En daarom bent u er vanavond niet als u zegt, ja, maar we weten allemaal dat we zondaren zijn. Wil het wel zijn voor u, voor jou op weg naar de eeuwigheid? Dan moet er wat gebeuren in je leven, geliefden. Dan moet er een wonder gebeuren. Gijlieden moet wederom geboren worden. De woorden deze zaligheid. Daar mag u geen rust hebben. Voordat u dat weet voor eigen hart en leven. Dat u een borg hebt voor uw schuld. En een God voor uw hart. En ja, dan leven inderdaad onder de aanbieding van dat woord. Onder de aanbieding van dat evangelie vele mensen verder. Heere, legt het vanavond aan je hart. Hoe moet dat nu verder? Als je dan zo op zo'n grote zaligheid geen acht hebt geslagen. Hoe wilt u dat straks gaan verantwoorden voor die hemelse rechter? Ziet u wel dat u die zaligheid nodig hebt? Dat dat precies past bij de verlorenheid van je leven? Daarom roept de Heer het vanavond nogmaals toe. Wend u naar mij toe, word behouden, o alle gij einde der aarde. En u moet voor uzelf de Dordtse leerregels maar eens nalezen. Het loopt nu te ver als ik dat nog allemaal zou gaan uitwerken. Maar onze Dordtse vaderen hebben dat zo helder en zo krachtig verwoord. En het feit dat u onder die aanbidding zit van die woorden deze zaligheid. U weet wel hoe Calvijn dat noemt. Hè? Hij zegt, dat is al een stukje uitverkiezing. Dat je onder dat woord mag verkeren. Dat je dat woord mag hebben. Maar het zal heel wat zijn, geliefden. De weg geweten, hem niet bewandeld. Dan zullen wij met vele slagen geslagen worden. U zegt, ja maar dominee, als ik niet uitverkoren ben. Ja maar een dienstknecht heeft niet te preken wat God doet, maar wat God wil. En u moet niet gaan werken met die verborgenheden in God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. En daarom heden zo gij zijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet. En de Heere roept het vanavond. Al ben je nog zo ver weg. Maar bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? Haast u om uw levens wil. Komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Of is het je daar nou vanavond echt om te doen? Vergeving der zonde. Is dat woord deze zaligheid dierbaar voor je geworden? Dat dat werkelijk het allerhoogste en eeuwig goed voor je wordt. God en zijn verzoende gemeenschap. Wel, dat is te verkrijgen om niet. U die gebukt gaat onder een last van zonde en plagen niet te dragen, die je schouders naar beneden drukt. Het wordt u vanavond ook verkondigd. De woorden, deze zaligheid. En als de Heer dat laat verkondigen, dan weet hij ook hoe rampzalig je in jezelf bent. En als de Heer dat laat verkondigen, vergeving der zonden, dan weet hij blijkbaar ook dat je niet anders hebt dan schuld. En als hij zijn zoon laat verkondigen, dan weet hij blijkbaar ook dat je met al het uwe vast bent gelopen. En dat je kwaal alleen maar erger is. En je geen penning meer hebt om te betalen. En dan is dit juist vanavond evangelie. Dat er van u niets bij hoeft en dat er van u niets bij kan. En het mag ook niet. Want God zelf heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. En niet des kwaads. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. En hij zal dat verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat wast en reinigt nu werkelijk van alle zonde. Nog één ding en dan gaan we afronden. Dit evangelie heeft al die mensen in Antiochië in de klem gebracht. Niemand in die synagoge in Antiochië kan nu nog ontkennen dat ze de weg niet hebben geweten. De Heere maakt zich vrij van hun bloed. Doet hij vanavond ook. Die toehoorders van dit woord, die zijn ten volle verantwoordelijk voor wat ze hebben gehoord. En Paulus houdt ze in zijn prediking ook voor de volle 100% verantwoordelijk. We hebben dat niet gelezen, maar u kunt dat zien in vers 40. Ziet dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dan haalt Paulus woorden aan uit de profetieën van Habakkuk. En ondanks dat het volk elke keer weer teruggeroepen werd door de profeten. En wel dacht de oordelen zullen wel niet komen, is het volk doorgegaan. En de Heere liet de Galdeeën over het volk komen. En nu zegt Paulus, nu heeft de Heere je die volkomen verlossing laten verkondigen. Woorden deze zaligheid. En als u daar geen acht op slaat, dan zullen niet de Galdeeën komen. Maar dan zal het eeuwig oordeel u treffen. Buiten God en zonder Christus. In het blijven afwijzen van de woorden deze zaligheid. Gaat u niet alleen verloren, maar u ligt verloren. En dat terwijl er een God is, waarvan we straks gaan zingen, dat het een God is van volkomen zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? En daarom, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? Wie kiest over dwaasde boven het levende dood? Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. O Heere, wij mochten vanavond weer verkeren onder de woorden deze zaligheid. En dat betekent dat we in onszelf geen zaligheid hebben. Maar die zaligheid ligt buiten ons. En Heere, u weet hoe een mens daar van nature tegen vecht en ook na ontvangen genade nog zo'n vijand van is. Maar zou u alle vijandschap maar willen verbreken en door een daad van uw liefde willen geven dat die woorden deze zaligheid ook werkelijk gepast mogen zijn. Want dat zijn ze toch, Heere, voor iemand die rampzalig is in zichzelf. Voor een verloren zondaar die niet anders heeft dan schuld, is er zo'n gepaste zaligmaker. Die de zaligheid niet alleen verworven heeft, maar ook gaat toepassen. En o Heere, zou u zo zelf de stille naprediker willen zijn en u zelf in uw Zoon door uw geest nog willen verheerlijken. Verzoent u al het zondige, heilig het uwe. Gedenk ons ook in het van hier gaan. Bewaart u over de onveilige wegen. En geef dat we veilig mogen aankomen op de plaats waar we verwachten aan te komen. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.